goedemorgen. Gods plan met Jozef, of inderdaad Gods hand in jouw leven. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom het nodig is dat sommige dingen gebeuren? Dingen die moeilijk zijn om mee te maken, die zo zinloos lijken. Ik wel, al vanaf heel jong. Vanaf dat ik een jaar of 12 of 13 was, had ik elke week een migraineaanval. Die ongeveer 24 uur duurde. En vooral die eindeloos durende nachten vond ik zo moeilijk om te accepteren. Ik heb me toen zo vaak afgevraagd, waarom moet ik dit doormaken? En waarom nou juist ik? En ik weet zeker dat er mensen in de zaal zijn, of die thuis luisteren, die nog veel moeilijker dingen hebben meegemaakt dan ik, of daar juist nu mee te maken hebben. Herken je die gedachte misschien? Dat je je afvraagt hoe dat ooit in Gods plan kan inpassen, wat jij moet doormaken en waarom hij niet ingrijpt? Zo ja? Dan heb ik vandaag een bemoediging voor je. Door met jullie te gaan kijken naar die geschiedenis, een waar gebeurd verhaal, uit het boek Genesis over het leven van iemand die meer dan genoeg aanleiding had om dat te denken, maar toch zelf bleef vertrouwen op God, die zo een baken van hoop voor anderen is geworden. Het is wel een lang verhaal, van Genesis 37 tot 50. Maar geen zorgen, ik zal het niet helemaal voorlezen. Ik zal ook lang niet alles kunnen vertellen. Dus lees het naderhand zeker nog eens na, Genesis 37. Even kijken of dit werkt. Ja. Eerst iets over Jozefs achtergrond. Jozef was een zoon van Jacob, ongeveer 17 jaar aan het begin van dit verhaal, die ruim 3500 jaar geleden leefde in een gezin van veehouders in het land Kanaan in het dal van Hebron. Zijn eigen moeder Rachel leefde niet meer en hij had 1 zus en 11 broers. En die broers die hadden een grote hekel aan hem. Dat kwam omdat Jozef kwade geruchten van hen vertelde als hij met hen mee was geweest om het vee te weiden. Die vertelde hij aan zijn vader. En zijn vader die trok hem ook voor, want Jacob gaf alleen aan hem een veelkleurige mantel. En dan staat er in Genesis 37 vers 4, toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. En dan spreekt God tot Jozef. Hij geeft hem 2 verschillende dromen met ongeveer dezelfde inhoud. Over koren schoven van zijn broers en die van hem. En die van zijn broers buigen zich voor die van hem. En later ook van sterren die zich buigen voor de ster van Jozef. En wat is Jozefs reactie? Hij gelooft dat het een boodschap is. En hij vertelt die dromen aan zijn broers. Ik vind dat zo dapper van Jozef. Hij moet toch verwacht hebben dat hem dat niet in dank werd afgenomen. Hoe reageren zijn broers? Ze haten hem nog meer. Vanwege zijn woorden en dromen. Deze haat moeten we niet onderschatten. Lees maar eens na in Genesis 34 hoe Jozefs broers alle mannen van de stad Sichem uitgemoord hadden. Er was dus echt moed voor nodig om Gods boodschap aan hen door te geven. En die tweede droom van Jozef, die wordt zelfs door zijn vader persoonlijk opgevat. Behalve de 11 sterren. Ja, je telt er hier misschien geen 11. Maar dit stukje heelal was wat te groot voor deze slide. Behalve die eerste droom droomde hij dus nu ook over de zon en de maan en de sterren. En zijn vader voelt zich aangesproken. En zijn reactie was geprikkeld. Moeten wij soms naar je toe komen om ons ook voor jou neer te buigen? Maar Jacob onthoudt wel wat Jozef gezegd heeft. Misschien voelde hij toch wel aan dat het een boodschap van God was. Jacob stuurt Jozef op een dag naar Sichem, omdat zijn zoons daar zijn kudden aan het weiden zijn. Jozef zegt, Genesis 37 vers 13, zie hier ben ik. En hij, Jacob, zei tegen hem, ga toch en zie de welstand van de kudden en breng verslag aan mij uit. En zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Het staat er zo heel eenvoudig, maar dat was een wandeling van 100 kilometer. En bij Sichem wordt hij nog eens doorgestuurd, nog eens 25 kilometer verder. Dus dat is een flinke reis geweest. Ik snap wel dat Jacob bezorgd was over zijn zoons, vanwege wat ik net vertelde, wat er in Sichem gebeurd was. Die zoons die zullen daar niet erg populair zijn geweest in de buurt. Maar Jacob moet toch ook geweten hebben dat zijn andere zoons Jozef zo verschrikkelijk haten. Toch stuurt hij geen knecht, maar zijn geliefde zoon naar hem toe. Dat doet sterk denken aan God de Vader en zijn zoon. Die zijn geliefde zoon naar de aarde stuurde omdat hij zich om ons bekommerde. En zo zijn er in dit verhaal allerlei parallellen te trekken tussen Jozef en de Heer Jezus. Echt schitterend om te ontdekken. Wat dacht Jacob toen hij Jozef stuurde? Misschien hoopte hij dat het goed kwam tussen hem en zijn broers. Maar dat pakt helaas heel anders uit. De broers die zien hem al van verre aankomen. En ze zeggen in vers 19, zie, daar komt die meester dromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien. En we zullen zeggen, een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. En ze trekken hem zijn kleed uit. Ze gooien hem inderdaad in een put. Eerst om hem te doden, maar uiteindelijk verkopen ze hem aan Ismaëlieten die voorbij komen. Ze smeren zijn kleed vol bloed. En dat sturen ze naar zijn vader Jacob. Die zich geen raad weet van verdriet. Wat zullen die arme Jacob en Jozef gedacht hebben? Waarom laat God dit toe? Dit is toch precies niet wat God gezegd had dat er zou gebeuren? We slaan het verhaal van Juda en Tamar in Genesis 38 even over. Het verhaal gaat dan verder in Genesis 39. Jozef is verkocht aan Potifar in Egypte. En dat was het hoofd van de lijfwacht van Farao. En Jozef moet slavenwerk doen. Maar God is met hem. Jozef wordt gewaardeerd. En hij krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. En God zegent ook Potifar en zijn huis. Bijzonder, hè? Zou het niet ook heel begrijpelijk zijn geweest als Jozef boos was geweest en niet had willen werken? Jozefs werkhouding is een voorbeeld ook voor ons. Want hij brengt in de praktijk wat Paulus schrijft aan slaven. Hoe ze hun werk kunnen doen voor de Heer en niet voor mensen. Lees maar eens na in Efeze 6 vers 5 en Colossense 3 vers 22. Ook als wij echt reden hebben om ontevreden te zijn, of wanneer ons onrecht wordt aangedaan op het werk, mogen we eraan denken dat God ons leven wil leiden. Hij brengt ons daar waar we zijn. En zo kunnen we ons werk dan voor hem doen. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook bij ons zegent. Terug naar Jozef. Je zou misschien denken nu, nou, het gaat gelukkig weer goed met Jozef. Dus God begint eindelijk zijn plan uit te voeren. Maar nee, helaas, Jozefs ellende gaat nog veel verder. Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden om overspel te plegen, waarmee hij zou zondigen tegen Potifar, die hem vertrouwde, en tegen God. En Jozef raakt dan vervolgens opnieuw zijn kleed kwijt en gaat naar buiten. Jozef wil trouw zijn aan zijn heer Potifar en tegen God niet zondigen, ongeacht de gevolgen. Jozef is tot dusver al twee keer zijn kleed, een teken van zijn waardigheid, kwijtgeraakt. Terwijl hij twee keer had gedroomd dat hij zou heersen. Sorry. En hoewel Jozef volledig onschuldig is, wordt hij bestraft. Want Potifar gelooft zijn vrouw. En Jozef komt in de gevangenis. De gevangenis voor de gevangenen van de koning, van de farao. Maar ook hier, God is met Jozef en hij krijgt opnieuw verantwoordelijkheid. Tot Jozef zelfs mag zorgen voor alle andere gevangenen. En dan komen daar twee gevangenen. Dat waren de overste van de schenkers en de overste van de bakkers van de farao. Die worden in die gevangenis geplaatst. En ze dromen op een nacht ook een droom. Ieder afzonderlijk een andere droom. En Jozef vraagt aan hen, wat is er met jullie? Want ze kijken zo somber en ze snappen niet wat hun dromen te betekenen hebben. En dan zegt Jozef, hoewel hij dit alles heeft meegemaakt, hij zegt, God geeft de uitleg van de dromen. En dan vertellen ze hun droom aan Jozef. De schenker over de ranken, die drie ranken. En dat hij weer bij de farao mocht komen om hem te drinken te geven. En de bakker, even later als hij hoort wat de uitleg is van die droom, vertelt dat hij gebak draagt op zijn hoofd, maar dat de vogels van de hemel het komen eten. Jozef legt hun die dromen uit. Hij heeft goed nieuws voor de schenker, slecht nieuws voor de bakker. En Jozef doet een beroep op de schenker. Doe een goed woordje voor mij als je straks bij de farao bent. Dankjewel. En wat Jozef zegt, komt uit. Dat zal hem hoop gegeven hebben. Zou het dan nu eindelijk beter gaan met Jozef? Helaas, nog steeds niet. Want de schenker vergeet Jozef en er gaan 2 lange jaren voorbij. Zou jij bij de zoveelste tegenslag in Jozef plaats misschien gedacht hebben, waarom moet ik dit doormaken? Waarom nou juist ik? Of zelfs, is mijn leven niet totaal zinloos geworden? Dan op een dag heeft de farao een droom. Of liever gezegd, hij heeft 2 dromen. En niemand begrijpt de uitleg. En de schenker vertelt dan eindelijk wat er 2 jaar geleden gebeurd is in de gevangenis. En hoe het klopte wat Jozef over zijn droom zei. En dan wordt Jozef geschoren, gewassen, gekleed en bij de farao gebracht. En de farao vertelt zijn dromen. Wat zou jij zeggen als je Jozef was? Want wat is er van Jozefs dromen terechtgekomen? Wat is er van Gods belofte waar geworden? Laten we eens naast elkaar zetten wat God doet en wat Jozef ervan heeft kunnen merken. Jozef was namelijk de enige andere persoon die 2 verschillende dromen had gehad met dezelfde uitleg. Wat merkt Jozef ervan als God hem die belofte heeft gegeven? Hij wordt beroofd van zijn mantel, in een put gegooid, als slaaf verkocht, vals beschuldigd, gevangen gezet, vergeten door de schenker. En dan droomt de farao 2 dromen. En dan moet juist Jozef daar iets over zeggen. Ik had het zo goed begrepen als Jozef dan had gezegd, dit is de betekenis van de dromen, maar u moet er maar niet te veel waarde aan hechten. Want ik heb zelf ook net als u 2 dromen gehad met dezelfde betekenis. Wat is er nou van mijn dromen terechtgekomen? Maar Jozefs vertrouwen op God blijkt zo sterk. In Genesis 41, vers 25 staat, toen zei Jozef tegen farao, de dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. En nadat Jozef de dromen uitlegt over de 7 vette en 7 magere jaren, zegt Jozef dit. En het raakt mij echt als ik dat lees. Vers 32. Dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Hoe bestaat het? Hoe krijgt hij deze woorden uitgesproken? Had Jozef dan zelf gemerkt dat God zich haastte om zijn plannen uit te voeren? En Jozef had gelijk. Hoewel het leek alsof er van Gods plan niets terecht kwam, heeft God zijn leven juist geleid. Zonder dat Jozef het kon merken, kwam hij met elke stap en met elke tegenslag dichter bij Gods bestemming voor hem. Kijk maar eens, God bracht hem naar Egypte, doordat hij verkocht werd als slaaf. En God bracht hem naar het huis van Potifar, de overste van de lijfwachten, van de farao. En vervolgens, als hij dan persoonlijk beledigd wordt, Potifar, door Jozef, dan komt hij dus ook in de gevangenis terecht van Potifar. Dat staat er niet zo letterlijk, maar er staat, het is de gevangenis van de overste van de lijfwachten. En dat was immers Potifar. En in zijn huis komt Jozef te zitten. En laat dat nou net de gevangenis zijn waar ook de gevangenen van de farao bewaard werden. Zodat Jozef daar, als daar mensen komen met een droom van het huis van farao, merken dat Jozef dromen kan uitleggen, zij ook in staat zijn om dat op het juiste moment dat God bedoelde, het ook aan de farao te kunnen vertellen. Op de achtergrond is God dus aan het werk geweest in het leven van Jozef, terwijl hij er zelf op dat moment helemaal niets van kon merken. Op de achtergrond is God ook aan het werk in ons leven. En hij leidt ons, ook als we er niets van merken. En dan worden Jozefs dromen waar. Na 7 vette jaren en 7 magere jaren komen de broers van Jozef ook in Egypte. Want die hongersnood die er aanbreekt, waar Jozef van gezegd heeft dat die zou komen, die wordt overal bekend in de verre omtrek. Maar door Gods aankondiging mag Jozef regeren en zelf zorgen voor brood in Egypte. Jozefs broers komen naar Egypte, Genesis 42 tot 44. Dat is een lang stuk, want Jozef stelt hun geduld en hun liefde voor elkaar en hun vader ernstig op de proef. Maar ze blijken duidelijk veranderd te zijn. En dan volgt die emotionele bekendmaking in Genesis 45. Het hoogtepunt uit deze geschiedenis. Hoe Jozef onder tranen de kamer binnenkomt en zegt: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn vader Jacob leeft nog. En ook hij komt naar Egypte, Genesis 46. Ik zou nog iets willen zeggen over het belang van Jozefs houding voor dat stappenplan van God. Hij had zijn dromen verteld aan zijn broers. Hij had zijn vader gehoorzaamd. Hij had zich er niet van afgemaakt toen hij zijn broers niet kon vinden. Hij werkte hard, droeg verantwoordelijkheid bij Potifar. Hij was trouw geweest aan God bij Potifars vrouw. Hij bleef God de eer geven voor de talenten die God hem gegeven had om dromen uit te leggen. Hij overtuigde de farao van het belang van Gods woorden. Wat zou er zijn gebeurd, vraag ik me dan af, als Jozef een van deze dingen niet had gedaan? Had dat dan allemaal nog veel langer geduurd? Dat weten we niet. Maar God gebruikte Jozefs trouw. En u zou kunnen verder gaan met te zeggen: God gebruikt mensen die in hem geloven voor zijn plan, ook al zien ze niet waarom. Maar we hebben ook gezien, ook wie tegen hem zijn, zet hij in. Ook al weten ze dat niet. Denk maar aan die broers. En denk maar aan de vrouw van Potifar. Dus wat is dan eigenlijk nog het verschil in hoe God leidt? Nou, aan het einde wordt degene verhoogd die zich heeft laten vernederen, en worden vernederd wie Gods plannen willen tegenwerken. Dat doet denken aan de lessen die de Heer Jezus ons leert. Er is uiteindelijk een beloning. Een beloning voor trouw zijn aan God. Soms, zoals bij Jozef, al meteen en materieel. Maar in ieder geval zal er een eeuwige beloning zijn voor hen die God geloven. Lees maar eens na bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 3 tot 5... waar gesproken wordt over de erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Jozef werd uiteindelijk weer bekleed. En hoe? En zo zullen ook wij in de toekomst met ons hemels lichaam overkleed worden, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5, vers 2. Jozefs broers zijn doodsbang voor hem, als hij zichzelf aan hen bekend heeft gemaakt. Ze staan aan de grond genageld en ze durven geen woord meer te zeggen. Ze hebben hem zoveel onrecht aangedaan en nu zien ze inderdaad wat er van zijn dromen terechtgekomen is. Maar Jozef stelt hen gerust met deze les. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God, hij heeft mij aangesteld. En Jozef begrijpt dat God hem door alles heen wat hij doormaakte geleid heeft om hem te brengen waar hij moest zijn. En hij verwijt zijn broers niets meer. Nu het verhaal zo afloopt, kan Jozef ook nog een voorbeeld in vergeving zijn. Als je deze tekst leest, dan zou iemand kunnen zeggen: is er dan wel verantwoordelijkheid voor de mens wat we doen? Als het dan toch Gods leiding en Gods plan is wat er met ons gebeurt? Maar nee, dat is geen vrijbrief om te doen wat we willen. Dit zie je ook verschillende keren in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt in Lucas 22, want de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is. En hij bedoelt zijn eigen sterven. Maar wee evenwel de mens door wie hij wordt overgeleverd. Dus dat God besluit om te gebruiken waarvan hij al weet dat het gaat gebeuren, om zijn plannen uit te voeren, ontslaat niemand van zijn eigen verantwoordelijkheid om hem trouw te zijn. En als Jacob uiteindelijk sterft en Jozefs broers opnieuw bang zijn voor Jozef, dan zegt hij dit tegen hen. Jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. En wat Jozef zegt tegen zijn broers, dat geldt in het algemeen ook voor ons. Denk maar aan die bekende tekst, Romeinen 8 vers 28. Dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Is dat niet een boodschap van hoop? Ook al lijkt het zinloos wat we moeten doormaken, God weet waar het goed voor is. En hij laat alle dingen voor jou meewerken ten goede. Hoe moeilijk je het nu ook hebt, hoe zinloos je lijden ook mag lijken, is het niet nu, dan wel in de toekomst. Ik vertelde aan het begin over mijn migraineaanvallen. Gelukkig zijn die in de loop van de jaren langzaam minder geworden. Bijna helemaal verdwenen. Maar elke keer als nu een van mijn kinderen over hoofdpijn klaagt, denk ik, het zal toch niet zo zijn dat zij daar nu ook doorheen moeten? Ik ben er nooit achter gekomen of het een doel had en of God het ergens voor gebruikte. Misschien wel om dit vandaag te vertellen. Maar het helpt mij erg om te weten dat ook mijn kinderen in Gods hand zijn. Hij heeft een plan met ieder van ons, ook met hem. Het laatste wat ik nog wil noemen is iets dat Jozef steun gaf en misschien ook wel gegeven heeft in de jaren dat hij het zelf zo moeilijk had. En wat hij zijn broers voorhield. Hij zegt, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij laat hiermee zien dat hij goed op de hoogte was wat God tegen zijn voorouders had gezegd. En hij laat zijn broers zweren dat als God naar hen omziet, ze ook zijn beenderen zouden meenemen naar dat land. En Hebreeën 11 vers 22 vertelt dat dit spreekt van Jozefs geloof. Want net zoals eerst zijn droom, kon hij dat zelf niet uitzien komen. Het gebeurde uiteindelijk pas 400 jaar later. Misschien krijg jij geen dromen zoals Jozef. Maar God geeft ons wel beloften. Die stelt hij ons in het vooruitzicht om ons aan vast te houden. De Bijbel staat vol van Gods beloften. Echt waar, als je erop let, kom je ze telkens opnieuw tegen. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22, staat bijvoorbeeld 3 keer dat de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. 3 keer zelfs. De zaak staat vast voor God, hij maakt er haast mee. Ik begrijp ook niet waarom dat nu al zo'n 2000 jaar duurt. Voor God wel te verstaan, hè? Voor ons is het maar enkele tientallen jaren natuurlijk. Niemand wacht al 2000 jaar, behalve God. En waarom Gods haast soms zo lang duurt, begrijp ik ook niet. Jozef begreep het misschien ook niet. En toch mogen we ons eraan optrekken. Dat God zijn woorden nakomt, dat hebben we van Jozef kunnen leren. Ik sluit af met een korte samenvatting van 3 lessen die we van Jozef hebben kunnen leren. Allereerst, ook al lijkt het zinloos wat je moet meemaken, God is achter de schermen bezig om zijn plannen uit te voeren, zeker ook met jou. En God beloont uiteindelijk wie hem lief heeft. En die beloning, die is eeuwig. En ten derde, het zal je helpen om te weten wat God je beloofd heeft. Dat geeft houvast, omdat God zich eraan houdt.